In Matteüs 4 zijn we gebleven in de laatste pericoop, zoals dat zo fraai heet. Een gedeelte vanaf vers 18 tot het einde van het hoofdstuk, waarin in de eerste plaats gesproken wordt over de roeping van de eerste discipelen, want zo heet dat voor de gelegenheid. In dit geval zijn het 2 x 2. En daarna wordt gezegd dat de Heer Jezus met deze discipelen geheel Galilea omging, dat is vers 23, lerende in hun synagogen en predikende het evangelie des koninkrijks en genezende alle ziekten en alle kwalen onder het volk. En zijn gerucht ging van daaruit in geheel Syrië en ze brachten tot hem allen die kwalijk gesteld waren, met verscheidene ziekten en pijnen bevangen zijnde en van de duivel bezeten en maanzieken en geraakten en hij genas dezelfde. En vele scharen volgden hem na van Galilea en van Decapolis en van Jeruzalem en van Judea en van over de Jordaan. Dat is dan inleiding eigenlijk tot de lange redevoering van de Heer Jezus die volgt in hoofdstuk 5. De bekende, of eigenlijk helemaal niet bekende, maar in ieder geval de bergrede. Hoe dat ook zij, vorige keer hebben we ons bezig gehouden in het algemeen met vers 17, zowel als vers 23, waar de Heer in vers 17 zegt, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen, en in vers 23, waar staat dat ze waren predikende het evangelie des koninkrijks. En ik heb u lang bezig gehouden met de achtergrond van deze uitspraken. De gedachte in de eerste plaats namelijk dat het gaat om het evangelie, de blijde boodschap en dus de prediking van het nieuwe verbond. Want dat is nou eenmaal het evangelie, de prediking van de blijde boodschap en dus de prediking van het nieuwe verbond. Ik leg er altijd Romeinen 1 naast, hè. Waar gezegd wordt dat Paulus dienstknecht is van het evangelie, het welk hij, God namelijk, het welk hij tevoren beloofd had. Maar als je vraagt wat God nou eigenlijk tevoren beloofd had, dan was het of het koninkrijk of het nieuwe verbond. En in de praktijk inderdaad, je kent de zin langzamerhand, in de praktijk is het verschil niet zo groot, want het koninkrijk is gebaseerd op het nieuwe verbond. En als er staat, het welk hij tevoren beloofd had, dan wijst het naar de belofte aan Abraham. Dat kan niet missen, omdat in Galaten 3 later gezegd wordt dat God tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd heeft. Zeggende, in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Wel, dat was de belofte. Maar dat blijkt het evangelie te zijn. En als dan later het evangelie gepredikt wordt, dan is dat de prediking uiteraard van de vervulling van de beloften aan Abraham en David. En dat betekent dat op grond van de belofte aan Abraham het nieuwe verbond aanbreekt, want dat komt voort uit de belofte. En aan de andere kant betekent het dat de beloften aan David vervuld worden en dat dus het koninkrijk aanbreekt. En beide dingen kun je rustig samen nemen, daarvan staat die zijn nabijgekomen. En omdat ze nabijgekomen zijn, wordt het inderdaad gepredikt. Het evangelie van het koninkrijk, let op de uitdrukking, want evangelie is in het algemeen de verwijzing naar het nieuwe verbond dat gepredikt zal worden. En als je er een naam bij moet denken, dan moet je denken aan Abraham. Maar als het om het koninkrijk gaat, dan denken wij daar een andere naam bij, namelijk die van David. Want de verbonden der belofte, ik meen uit Efeze 3, of 2, wat is het? Efeze 2 dacht ik. De verbonden der belofte zijn er inderdaad 2, namelijk die aan Abraham en die van David. Maar ze worden vervuld door de zoon van Abraham, dan wel de zoon van David, waarmee het Matteüs evangelie begint. En bij die gelegenheid, toen ik dat besproken heb namelijk, heb ik dat natuurlijk ook uitgebreid besproken. Ik weet er niets meer van, maar dat moet zo geweest zijn, hè. Matteüs 1, vers 1, het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, en dus de koning, de zoon van Abraham, en dus de middelaar van het nieuwe verbond. En hoewel oppervlakkig vervolgens heel Matteüs door over het koninkrijk gesproken wordt, blijkt bij nader inzien het toch meer te gaan over het nieuwe verbond. En niet zozeer over de koning, maar eigenlijk over de hoge priester van dat nieuwe verbond, de middelaar van dat nieuwe verbond dus. Maar daar hebben we nog gelegenheid genoeg voor om daarbij stil te staan. Misschien vanavond nog, maar dan moet ik wat voortmaken. Deze laatste geschiedenis ter inleiding van de hoofdmoot, om zo te zeggen, van Matteüs, die houdt zich bezig met de roeping van deze Tweemaal twee discipelen, dat staat allemaal nog net keurig op de band, heb ik gemerkt. Namelijk de roeping van Petrus en Andreas. En als er niet meer discipelen geroepen werden, dan hadden we hier een schitterend beeld, zonder enige twijfel, van de gemeente van vandaag. Degene die inderdaad de Heer Jezus volgen, die geroepen zijn vanaf de zee, zal ik maar zeggen, uit de zee zelfs wellicht. Maar een beeld van de gemeente, u weet, het schip in de Bijbel met daarin enige mensen, is sowieso altijd een overal. Vooral in de Bijbel, een beeld van de gemeente, namelijk levend op zee onder de volkeren is de gedachte en toch daarin niet ten ondergaand. En dat is het oude thema van het scheepken onder Jezus hoeden, dan wel het thema van geef de heiland het roer in handen van uw aardse levensschip. Want hoewel het schip helemaal, heel fundamenteel de uitbeelding is van de natuurlijke mens, te midden van een veranderende wereld, uitgebeeld door de bekende woelige baren, want we hebben heel wat Nederlandse uitdrukkingen daarvoor ter beschikking. Want hoewel het schip dus een beeld is van de individuele mens in het algemeen, heel fundamenteel, is het in de Bijbel in het bijzonder de uitbeelding van die ene mens, namelijk, de ene, namelijk de gemeente. De Christus namelijk, en niet alleen de Heer Jezus, maar inderdaad de Heer inclusief de gemeente op de zee, uitdrukkelijk van wal gestoken, zoals we dat later in hoofdstuk 13 tegenkomen, en op zee, en gewoonlijk ook in de storm, en gewoonlijk zelfs tamelijk stuurloos, en bovendien met een heer, een roerganger, die ligt te slapen ergens. Dat komt allemaal voor, hè? Dat herkent u toch hopelijk van de zonderschool nog, hè? Dat komt allemaal voor. Nou, als je het allemaal bij elkaar optelt, heb je een perfect beeld van de gemeente in onze dagen. En het belangrijkste van het verhaal is natuurlijk dat ondanks alle beroerde omstandigheden, degenen die in het schip zitten, wat ook een aardige Nederlandse uitdrukking is, dat degenen die in het schip zitten, in de boot zijn gegaan of zo, hè, dat die wel degelijk behouden aankomen. Vandaar dat men gewoonlijk op de markt bij de evangelische boekwinkel of hoe heet zoiets, gewoonlijk wel een schilderijtje kan krijgen, dan wel een tekening, dan wel een tegeltje, dan wel een aanzichtkaart met erop een schip in ruwe zee, met eronder de uitspraak, God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. En spreekwoordelijk. Nou goed, dat waren argumenten van buiten de Bijbel om. Maar een schip is sowieso een uitbeelding van de gemeente. Deze twee discipelen, deze vissers enzovoorts, drukken inderdaad gemeentelijke waarheid uit, sowieso. Waarbij Petrus in het bijzonder sowieso de uitbeelding is van de gemeente als zodanig. Maar ik zeg altijd, zodra er iemand naast loopt, wordt de betekenis van de man beperkt. Zoals dat met alle woorden en beelden bovendien ook gebruikelijk is. Dan blijkt namelijk Petrus een type te zijn van de gelovigen uit de Joden in het bijzonder. En de man die naast hem loopt op wat voor wijze dan ook. En in dit geval is dat Andreas, is dan een beeld van de gelovigen uit de heidenen. Om er dan maar niet dieper op in te gaan. En Andreas staat inderdaad voor de gelovigen uit de heidenen, de gemeente uit de heidenen, vanwege zijn mannelijkheid, want dat is de betekenis van zijn naam. Het zou verder geen problemen opleveren als wij niet daarna nog eens een keer twee personen krijgen, ook twee vissers, ook in de boot enzovoorts, ook geroepen door de Heer, en tot hen vieren wordt gezegd, ik zal u vissers van mensen maken. Maar het hoeft helemaal geen probleem op te leveren, want het is een heel Bijbels gedachte dat bepaalde waarheden en ook typen gewoon meteen herhaald worden. Een directe herhaling, en dat de functie daarvan is de bekrachtiging van die dingen, ze sterk maken. U weet het, hè? Woorden of zinnen schuin drukken, vet afdrukken, onderstrepen of met hoofdletters schrijven, het zijn allemaal systemen die in de oudheid, dat is niet eens zo lang geleden, niet bestonden. Dat is wat wij moderne westerlingen tegenwoordig met de taal doen, zeker met geschreven taal. Maar van oudsher waren er andere methoden voor. En een van de methoden is die van de herhaling. Herhaling ter benadrukking. En dat is kennelijk wat hier ook gebeurt. Het is gewoon twee keer hetzelfde. Dat kan niet missen, want als we uit het Johannesevangelie zouden gekomen zijn, voordat we aan Matthäus begonnen, dan zouden we de dingen meteen herkend hebben. Dan zouden we verbijsterd geweest zijn bovendien dat Petrus en Johannes hier in een verschillende pool zijn aangekomen, of hoe je dat maar noemt, hè, verschillende, weet je zoiets. rubriek, groep terecht zijn gekomen. Want in het Johannesevangelie vinden we Petrus en Johannes naast elkaar. Petrus, de bekende, van wie ook uitgebreid vermeld wordt dat hij eerst de Heer Jezus verriet en daarna alsnog zijn liefde voor de Heer beleed, zodat hij automatisch een voorbeeld is van de gelovigen uit het Joodse volk, die eerst de Messias, hun eigen Messias, verrieden en dus inderdaad kruisigden, maar die daarna tot geloof kwamen. Kortom, Peter staat voor de gelovigen uit de Joden, daar is niks mee mis verder. En daarnaast liep die discipel, wiens naam nooit genoemd wordt, daar niet in ieder geval, dat is uiteraard Johannes. En Johannes is een schitterend beeld van de gelovigen uit de heidenen. En het geheimzinnige van de man, dat hij zelfs geen naam heeft, dat komt doordat juist en vooral in het Johannesevangelie, zelfs soms in bijna klare taal, net niet helemaal, maar soms in bijna klare taal gesproken wordt over het verschijnsel dat het evangelie en de zaligheid in het algemeen van Juda zal worden weggenomen en zal gaan naar Efraïm. Zodat het nog steeds gaat over Johannes als type van de gelovigen uit de heidenen, maar juist in het Johannesevangelie wordt met klem naar voren gebracht, voor zover mogelijk is, dat wij bij de heidenen in de eerste plaats aan Efraïm zou moeten denken. Zijn naam wordt zelfs uitdrukkelijk genoemd. De Heer wandelde niet meer openlijk bij de Joden, maar ging maar naar een land aan de woestijn genaamd Efraïm, enzovoorts. Hè? Johannes 11, om maar eens wat te noemen. Nou, meer zal ik daar niet van zeggen, want het is nou ons onderwerp niet. Maar daar in het Johannesevangelie is heel nadrukkelijk Petrus een beeld van de gelovigen uit de Joden en Johannes een beeld van, zeg ik nu maar weer algemeen, de gelovigen uit de heidenen. En we vinden het vreemd dat Petrus hier de eerste is van de eerste twee en dat Johannes de tweede is van de laatste twee. Zodat je twee vergelijkingen hebt onder elkaar. En je zou één vergelijking verwachten, namelijk Petrus en Johannes tegenover elkaar. In plaats daarvan vind je Johannes in de tweede groep helemaal achteraan. Maar dat bevestigt voor mij dat het om twee keer dezelfde vergelijking gaat. Namelijk Petrus tegenover Andreas, een beeld van gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de heidenen. En daarna Jacobus, Jacob tegenover Johannes, eveneens een beeld van de gelovigen uit de Joden tegenover de gelovigen uit de heidenen. Ik kan er niet anders van maken, het is gewoon twee keer hetzelfde verhaal. Want hoewel er verschillen zijn in de eerste en de tweede twee discipelen hier, moet het toch, is het toch zo, mijn zinziens althans, dat de overeenkomsten talrijker zijn dan de verschillen. En daar houd ik het dus maar bij. Vier discipelen dus, die samen een uitbeelding zijn van de gemeente. Vorige keer liep ik trouwens van de band af, heel storend, door te wijzen op de verhouding tussen Petrus en Johannes, die mededeling kregen van de opstanding van Christus en die toen gezamenlijk op weg gingen. Klaar af, zei ik nog op de band. En toen liepen ze samen en toen hield de band op, zodat we nou niet weten hoe het afliep. Nou, het verhaal liep zo af dat wij allemaal gedacht zouden hebben dat Petrus wel zou winnen, want Petrus is altijd de voorste. En in zekere zin was hij dat ook, maar het was Johannes die het eerst bij het graf kwam. Zodat je maar weer ziet dat ook hier vele laatsten eerste zijn en vele eerste laatste, maar die waarheid is het, die zich ook daar uitdrukt. Je zou denken, het is voor de Joden, waarvan Petrus een uitbeelding is, maar in de praktijk blijkt het niet bij de Joden terecht te komen, maar inderdaad bij, laten we dan maar zeggen, de heidenen voor het gemak. Of zullen we dan gewoon zeggen de gemeente, want in de praktijk komt het daarop neer. Dat is de volgende. Nou goed. We zullen het daar verder niet over hebben en we nemen dus hier de draad weer op. Hoewel het niet meevalt, want we hebben hier ineens vier discipelen. Twee broers en nog eens twee broers. Er is trouwens ook één vader bij aanwezig, ene Zebedeus. Maar die vader wordt achtergelaten en in plaats van die Zebedeus vinden we de Heer. Want we vinden dan de vier discipelen verzameld rondom de Heer Jezus. En eigenlijk kom ik dan meteen weer in Johannes terecht. Namelijk een hoofdstuk eerder in Johannes 19. Waar uitdrukkelijk sprake is van deze merkwaardige 4-1 verhouding. Ik durf er haast niet over te beginnen hier. In de eerste plaats omdat het een tamelijk ingewikkeld verhaal is. En in de tweede plaats omdat ik er enige maanden geleden, inmiddels denk ik, over gesproken heb hier in dezezelfde plaats. Op een zondag. Dat is Johannes 19. En ik weet niet meer wat ik er allemaal wel en niet van gezegd heb. Maar als ik de draad opneem in vers 17 van Johannes 19, dan staat daar: hij dragende zijn kruis. Nou, hij is 1 en het kruis is 4. Dat is makkelijk genoeg, een kruis is een 4. Hij dragende zijn kruis ging uit naar de plaats genaamd hoofdschedelplaats, welke in het Hebreeuws genaamd wordt Golgotha, alwaar zij hem kruisten, en met hem 2 anderen aan elke zijde 1, hier vind je de Heer, en 2 anderen, in vers 18, maar ik heb er al eens op gewezen, dat als je je best doet om een vergelijking te maken met de andere evangeliën, dan komt inderdaad wel eens zo zijn, ik heb er geen 100% zekerheid over, maar het komt inderdaad wel eens zo zijn dat er in totaal 5 gekruisigden waren, namelijk eerst 2 erbij en daarna nog 2 erbij. Dat kan heel goed, al hoeft dat niet per se. Maar dan heb je ook diezelfde verhouding, 4-1, en als je die hier dan niet hebt, dan is het de verhouding 2-1. Maar dat doet dan ook verder niet zoveel ter zake. Maar het komt nog een paar keer voor in dit hoofdstuk, maar dat noem ik allemaal niet. Maar wat ik wel noem is vers 23. De krijgsknechten dan, als ze Jezus gekruist hadden, namen zijn klederen en maakten 4 delen. En hier staat het dus expliciet, hè? Niet zelf uitgerekend of erin gelegd of zo. Maar zij namen zijn klederen en maakten 4 delen, voor elke krijgsknecht een deel en de rok. En de rok was zonder naad, van bovenaf in 1 stuk geweven. Die rok was dus een heel duidelijke 1. En de rest was 4. Dus een uitdrukkelijke, heel nadrukkelijke verhouding van 4 staat tot 1. Dan heb je een 5 dus. Waarbij bovendien de gedachte is dat, maar dat kan ik allemaal niet uitleggen, dat is een getalsymboliek. Maar bovendien is de gedachte dat de 4 die eigenlijk verdeeld zijn, oorspronkelijk, 4 staat voor vergankelijke dingen sowieso, en dus ook voor verdeeldheid. Die komt bijvoorbeeld tot uitdrukking in verdeeld over de aarde naar de 4 hoeken des hemels, of hoeken der aarde, de 4 windrichtingen zeggen wij dan, maar dat is verdeling. Maar door die 1 worden de 4 aan elkaar verbonden, hetgeen in de kruisiging zelf heel nadrukkelijk naar voren komt. Nagelvast de vier hoeken van het kruis, als ik het zo mag zeggen, nagelvast verbonden met de 1. Het is je reinste typologie natuurlijk. Maar goed, hier vinden we het ook, want het waren zijn klederen, het was 1, toch worden de klederen verdeeld in 4, maar de gedachte is dat de 4 inderdaad verbonden zijn met de 1. Die 1 is Christus zelf, dan wel, het is de rok. En deze rok, dat is het bovenste kleed, het opperkleed, of hoe je dat maar zeggen moet. Deze rok verenigt al die kleding, die 4 delen, dus inderdaad in zichzelf. Maar de rok in zichzelf is 1. Het interessante daarvan is dat we daarbij die verhouding van 4 staat tot 1 uitgebeeld krijgen. Maar die krijgen we, zoals gezegd, ook in dit hoofdstuk vele malen te zien. En ook hier in Matthäus 4 krijgen we die te zien. De 4 discipelen, 4 broers, nou ja, 2 maal 2. Maar 4 is altijd 2 maal 2 in de Bijbel, hè? Dat is de uitwerking van de 2. Maar 4 verbonden met die 1 en als 5 gaan zij op stap. Waarbij de gedachte is dat 4 in het algemeen staat voor de vergankelijke dingen en dus voor deze oude wereld. Als ik het snel vertel, dat doe ik nou maar. 2 staat voor het tot stand komen van de schepping als zodanig. Dat ga ik niet uitleggen. En de uitwerking daarvan is een 4. Het bestaan van de wereld als zodanig leidt tot 2 kwadraat. De 4 namelijk. Maar 4 in de Bijbel staat voor vergankelijke dingen. Ze zijn er wel, er is ook verdeeldheid, maar het gaat allemaal voorbij. Meer nadrukkelijk trouwens is dat het geval bij de 40. Maar niettemin, het gaat voorbij. Vandaar dat 4 ook staat voor het oude verbond als zodanig. Want de wet is bovendien de 4e bedeling. Of het staat voor alle oud-testamentische bedelingen. Dat zijn er 4. Dat kan ook. Maar het neemt niet weg dat het voorbij gaat. Dat het van tijdelijke aard is. Die 4 gaat voorbij. En als de 4 voorbij gaat, dan betekent het dat de Heer Jezus sterft. Want als hij sterft, wordt een einde gemaakt aan de 4. En dan verschijnt de 1. Dan verschijnt namelijk degene in wie alle dingen tot 1 gemaakt worden. Het zij een twee die tot één gemaakt wordt, dat kan. Het zij de vier die tot één gemaakt wordt. En dat is wat in de kruisiging inderdaad typologisch naar voren gebracht wordt. Maar het is een systematiek die in de Bijbel vele malen voorkomt. En als je dus die 4-1 verhouding tegenkomt, dan ligt er de nadruk op dat die ene tegenover die vier inderdaad de vijf is. Hij is één, de één, maar tegelijkertijd is hij de vijf. Vandaar dan ook dat de opgewekte Christus de middelaar is van het nieuwe verbond en daarmee eigenlijk van de vijf. De vier is voorbij, de vijf is aangebroken. Hij is die vijf. De moeilijkheid van het verhaal zit er vervolgens in dat een vijf weliswaar volgt op een vier, maar die vijf is bovendien van een andere aard. Die ligt in een ander vlak. Dus ik maak altijd dit gebaar, hè. Vier vingers naast elkaar en dan de duim daar tegenover. En ik maak dit gebaar omdat ik denk dat het daarvoor is, hè. Want die 4-1 verhouding die is in ons lichaam ook zo uitgedrukt. Vier vingers naast elkaar en de opponeerbare duim. Dat wil zeggen, je kunt hem op gelijk vlak zien. Vier en dan komt de vijf. Die dan toch op een andere plaats aan de hand is aangehecht. Merkwaardig genoeg, dan is het ook een ander vlak. Maar je kunt hem ook er tegenover zetten enzovoorts. En de dingen die wij doen, alles wat wij in het leven vastgrijpen, zal ik maar zeggen, grijpen we vast via die 4-1 verhouding. Met die vier alleen komt niks tot stand. Dat heb ik eens nagevraagd aan Adoni Bezek. Nooit ontmoet. Dat klopt, hij is al jaren dood. Maar dat is dat verhaal in Richteren van al die mensen waar de duim en de grote teen afgehakt is. Hè? Nooit gelezen? Dan is de vijf weg, houden ze alleen vier over en dan kunnen ze niet veel meer. Dus de historische achtergrond daarvan is dat zij worden geacht zonder grote teen niet goed te kunnen lopen. En zeker niet snel te kunnen lopen, omdat de bestuurbaarheid dan van de voet een stuk minder is. Probeer het maar eens. Dan kan ik niet meer zo staan te wippen trouwens, dat zal heel moeilijk zijn. En bovendien het vasthouden van pijl en boog moet je eens proberen. Ja, je bent mooi gehandicapt als je geen pijl en boog meer kunt vasthouden. Nou goed. Nou, een geweer lijkt me ook moeilijk hoor. Als je die duim niet hebt, met die vier vingers, je mist een heleboel. Kracht en steun en bestuurbaarheid. Normaal, die vijfde is erbij nodig, maar die vijf is van andere aard. En zo is het ook met de heilsgeschiedenis. Als ik nou even teruggrijp op de bedelingen. Zal ik dat eens doen? Ik wilde eigenlijk niet op die vijf ingaan. Maar ik nou teruggrijp op die bedelingen. Vanuit Oud Testament standpunt zijn er eigenlijk maar vijf. Niet acht of zeven. Wij rekenen normaal met zeven. Maar zijn er eigenlijk maar vijf. De vier, namelijk tot en met de wet. Het is echt een Bijbelse telling. Dat is van belang. Het is een Bijbelse telling. De vier is de wet. Als er al een bedeling is die voorbij gaat, dan is het de wet. En hij gaat voorbij door het kruis en dat is een vier. Dat kan niet missen. Er zijn vier Oud-Testamentische bedelingen. Dus het heel ruw neemt. Ruwer dan maar lief is, maar als het heel ruw neemt van Adam tot Noach, van Noach tot Abraham, van Abraham tot Mozes en van Mozes dan tot de dood, tot Christus, maar eigenlijk tot de dood van de Heer Jezus. Want in de opstanding van de Heer Jezus ontstaat de vijfde en verschijnt ook de vijf. En de vijf brengt het koninkrijk. Dan wel het nieuwe verbond, of hoe je dat maar zegt, eigenlijk de eeuwigheid. Kun je ook zeggen, de vijf brengt de geestelijke dingen. Einde van het verhaal. Alleen het blijkt toch iets ingewikkelder te zijn, want voor de Hebreïsten onder u, de vijf is niet af. Als je in het Hebreeuws. Zijn Hebreïsten? Nee. Nou goed. Een beetje, hè. Als je een vijf schrijft in het Hebreeuws, dan schrijf je een letter die niet af is. Want als je hem afmaakt, dan kan je missen. Dan krijg je een acht. De vijf is nog niet voltooid. En dat klopt precies, want vanuit Oud-Testamentisch standpunt zou de vijf de eeuwigheid moeten brengen. Maar het Hebreeuws van het Oude Testament geeft al aan, de vijf is dat nog niet, de vijf is nog niet af. Hij is pas af als de acht verschijnt. En dat is wat wij onder het Nieuwe Testament leren, want er zijn niet vijf, maar er zijn inderdaad zeven bedelingen. Vier Oud-Testamentische, drie Nieuw-Testamentische, dan heb je er inderdaad zeven. En als dan de acht verschijnt, dan is het echt na de jongste dag, dan verschijnt inderdaad definitief de eeuwigheid, de nieuwe schepping, of hoe dat maar heten mag. Jammer dat ik een bord heb. Nee, ik heb geen bord. Ik wil zeggen, jammer dat ik geen bord heb. Want het is wel eens aardig om te zien voor diezelfde Hebraïsten. Je kunt namelijk beginnen met een 3, een gimel. Die is helemaal nog niet af. Als je die gimel verder ontwikkelt, ontstaat er een he, namelijk een 5. Als je de 3 verder ontwikkelt, dus wordt het een 5. In de schrijfwijze. En als je de 5 daarna verder ontwikkelt, krijg je een 8. Een geet. Van een 3 naar een 5 naar een 8. Bij 3. 3 wordt geschreven met 2 lijnen die elkaar niet raken. Er is een misverstand over, maar ze raken elkaar niet. De 5, de he, wordt ook geschreven met 2 grotere lijnen die elkaar net zo min raken. Nog net niet. En bij de 8 pas raken die lijnen inderdaad elkaar. Dat is de gedachte. Maar 3 staat voor de belofte. 5 staat voor onze bedeling der genade. En 8 staat voor de eeuwigheidssituatie. En dat daar verband tussen is, lijkt me duidelijk. Want onze bedeling brengt een eeuwigheidspositie, namelijk die van de gemeente. En is gebaseerd op de belofte, het was niet af, de 3. Of gebaseerd op de belofte die aan Abraham gedaan is, dat was een 3. Maar hoewel deze bedeling eeuwigheidsdingen tot stand brengt, in verband met de gemeente, is het toch zo dat uiteindelijk die eeuwige dingen pas voltooid zijn, straks na de 7 en dus bij de verschijning van de 8. En in de schrijfwijze kun je dat zo zien, in de Nederlandse schrijfwijze van de 3, de 5 en de 8 trouwens ook, maar die is iets moeilijker. Maar als ik nou zeg dat een 3 een onvoltooide 8 is, dan begrijpt u dat toch hopelijk? En dat de 5 een wat rare 3 is, waarvan het bovenste deel is omgekeerd, gespiegeld, dan begrijpt u dat toch hopelijk ook? Zo is het toch? Dus een 3, maar op een andere manier. Maar de 8 heeft het verhaal dicht, voltooid, een dubbele 0. 2 nulletjes, 2 cirkeltjes boven elkaar. Dat is inderdaad eeuwigheid, dat is maar wat om gaat. En dat het in het Nederlands ook zo is, komt gewoon omdat het ontleend is aan het Arabisch. Wij gebruiken Arabische cijfers. En tenslotte is dat ook Semitisch, net als het Hebreeuws. Dus zo vreemd is het niet. En hoewel de vormen van onze cijfers en die van de Hebreeuwse totaal verschillend zijn, vind je er toch dezelfde gedachtegang in terug. Denk daar maar eens over na. Nee, alleen de bovenste helft van de 3. Ja. Kijk, had ik het zo opgezegd. Dit is de 3 dus, hè. En de 8 krijg je er een 3 aan de andere kant bij. Dan is die vol. Maar dit is de 3 en de 5 gaat net andersom. Alleen opdat wij geen S zouden schrijven, leren wij hem zo te schrijven met een recht lijntje en een duidelijke hoek daar en dan een lijntje daarboven alsnog. Dat is om te voorkomen gewoon dat wij er een S van zouden maken. Maar niettemin, een 3 gaat zo, een 5 gaat zo, het S'je eigenlijk, en een 8. Nou, de Duitsers schrijven de 8 dus inderdaad zo. Die beginnen bovenaan en dan maken we zo dicht. Alleen wij moesten hem weer zo schrijven, maar zo zijn er allerlei manieren. Maar 3, 5, 8, onthoud dat. Als je ze trouwens achter elkaar zet, 3, 5, 8, krijg je 358. En dat is het getal wat wijst op de... De Messias, 358, dat is de Messias, ja. Klopt precies dus, hè. De belofte aan Abraham, de bedeling van de genade en uiteindelijk de eeuwigheid. Zo zit het aan elkaar vast. Maar u begrijpt wel dat dat een ander onderwerp is. En ik denk dat niet elke keer als we een 3 of een 5 of een 8 komen tegenkomen, kan bespreken. Dus daarom aarzel ik er altijd wat mee, hè. Maar ik zal het weer eenvoudig proberen te houden en de draad weer opnemen. Je begint... met oud-testamentische bedelingen, dat zijn er dus 4. Dat is ook een Bijbelse gedachte, want wat komt er na de 4? De 5. Heel goed. Maar wat komt er na 4 maanden? Strikvraag. Wat komt er na 4 maanden? De 5e maand. Heel goed. Wat komt er na 4 maanden? Volgens de Bijbel? Ik heb het nog niet gehoord, hoor. Het zijn 4 maanden en dan komt... Er zijn 4 maanden en dan komt de oogst. En het blijkt een spreekwoord te zijn. Dat staat er ook. De Heer haalt, zegt, jullie hebben een spreekwoord. Waarin je zegt, zijn 4 maanden en dan komt de oogst. De gedachte is natuurlijk, er wordt gezaaid en 4 maanden later wordt er geoogst. Maar het staat in, oh jee, het staat in Johannes 4. In het geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. waar de Heer het zegt tot zijn discipelen als die terugkomen met het brood. En de Heer zegt, ziet, de velden zijn wit om te oosten. En zegt gij, het zijn 4 maanden en dan komt de oogst. Met andere woorden, de wet is voorbij zo langzamerhand, want dat is de 4e bedeling. En nu moet de oogst komen. En de oogst, heel de Bijbel door, is heus een beeld van het aanbreken van het nieuwe verbond. Het aanbreken van het nieuwe verbond. Dat is de oogst. En dan wordt de oogst bij nader inzien onderverdeeld in eerstelingen garf, eerstelingen broden en dan de hele oogst en dan nog een nalezing. Maar daar ga ik nou niet op in, dat maakt het me veel te ingewikkeld. Het gaat gewoon, de oogst is het aanbreken van het nieuwe verbond. Dan wordt er gemaaid, iets wat je in Openbaring ook uitdrukkelijk tegenkomt, hè. Het maaien, de aarde wordt gemaaid. En zelfs de wijngaard wordt gemaaid. Nou ja, zoiets. Maar staat gewoon voor het nieuwe verbond. Daar komt het in de praktijk op neer. Dus vanuit oud-testamentische systematiek, zonder openbaring der verborgenheden, kreeg je 4. En als de 5 komt, ja, dan komt dus het koninkrijk, het nieuwe verbond, en dan is de oost. En dat is ook zo, en zo is het ook gegaan. Alleen bij nader inzien blijkt dat die oost onderverdeeld kan worden. Inderdaad, in verschillende delen. Daar hangt eersteling enzovoorts en nalezing of hoe het maar heten mag. Maar daar ga ik nog niet op in. Maar wij delen het nieuwe verbond in. We hebben dat vorige keer ook even aangehaald. In inderdaad 3 bedelingen sowieso. Namelijk de 5e bedeling vanzelfsprekend. En die leidt tot de eeuwigheid. Want wij als gemeente ontvangen een eeuwigheidspositie. Het kan niet missen. Het is toch eeuwigheid. We hebben eeuwig leven ontvangen enzovoorts. We hebben deel aan de positie van Christus die voor eeuwig en altoos op de troon gezeten is aan Gods rechterhand enzovoorts. Dat is eeuwigheidssituatie, maar het is niet het einde van het verhaal, want het aardige is dat de 5 weliswaar horizontaal, heb ik mijn hand hier weer, horizontaal op een ander niveau ligt. Zo van 4 is oud-testamentisch en dan breekt de 5 dame, dat is nieuw-testamentisch. En dat is heel wat anders, zit hij op een ander niveau. Dat is waar, horizontaal op een ander niveau. Vandaar dat horizontaal, de heilsgeschiedenis, ook onderverdeeld wordt in 2 delen. Het deel van voor de komst van Christus en het deel van daarna. Dat is ook terecht uiteraard. Dat is de grootste omwenteling in heel de geschiedenis, vanzelfsprekend. Maar diezelfde 5 ligt ook op een ander niveau, verticaal namelijk. Je kunt hem horizontaal zien. Je kunt hem ook verticaal zien. Want dat is bij nader inzien de Bijbelse gedachtegang. Dat na 4 zou het nieuwe verbond, het koninkrijk, moeten komen. Maar nou komt het helemaal niet. Na 4 houdt het ineens op. Maar dat komt omdat de 5, die is er wel. Maar die is ergens anders. Namelijk niet op aarde, niet bij de aardse dingen. Maar inderdaad in de hemel. Dat is de gedachtegang, zodat weliswaar het koninkrijk is aangebroken, het nieuwe verbond ook, maar het heeft geen toepassing op aarde, maar in de hemelse dingen, in de onzienlijke dingen, want een van de belangrijkste aspecten van de 5 is dat het bovendien staat voor verborgen dingen, dingen die niet waargenomen kunnen worden, geestelijke dingen namelijk in het algemeen. Vandaar dat is de echte betekenis van de 5, hoor, verborgen dingen. En vandaar wordt het toegepast op het nieuwe verbond, omdat het altijd verborgen was. Maar meer in bijzonder is het van toepassing op onze 5e bedeling, waarin wij dus nu leven. Die heet dan ook prompt de bedeling der verborgenheid. In Efeze 3, daar heet hij trouwens ook bedeling der genade. Maar dat is weer zo natuurlijk, omdat in de eerste plaats genade op de troon zit. Maar als genade heerst, merk je daar gewoon niks van. Want als de wet heerst, dan komt er oordeel van de overheid met die het zwaard niet te vergeefs draagt en al dat soort dingen. Dan wordt de wet gehanteerd enzovoorts. Met sancties uiteraard. Maar als genade heerst, dan merk je daar gewoon niks van. Dan had er net zo goed niks kunnen zijn in de praktijk. Want als in Nederland genade heerst en je rijdt door het rode stoplicht, krijg je geen bekeuring. En zodra wij erachter gekomen zijn, rijden wij dus altijd voortaan door de rode stoplichten. En dan zeggen we, nou, daar let toch niemand op. Je merkt namelijk niks. Niettemin, Dat is de beschrijving van onze bedeling. Heerschappij van de genade. Want mocht u denken dat bedeling der genade inhoudt dat de gelovigen leven uit de rijkdom van de genade. Al mocht u dat denken, dan ben ik heel blij. Maar het klopt niet. Ja, het klopt wel natuurlijk, maar het is maar halve waarheid, want heel de wereld, de hele mensheid, de hele schepping leeft uit dezelfde rijkdom van Gods genade, want Christus is de enige echte en de hoogste dus koning en hij zit op de troon der genade met de uitwerking daarvan merkbaar niet alleen onder de gelovigen, maar net zo goed onder de ongelovigen. Want over de wereld, over de ongelovigheid van de mens komt in onze dagen ook geen straf. Komt geen zegen ook trouwens, maar komt geen straf ook. Dat wacht namelijk op de toekomst. Er staat naar uw hardigheid een onbekeerlijk hart, verzamelt gij u een schat. Ja, van oordeel en van toorn. En die wordt geopenbaard straks in de dag des toorns en der openbaring van het rechtvaardig oordeel Gods. Romeinen 2, zuster. Linkerblad en rechterkolom. Hier ongeveer, ja. Nou goed. He, maar genade dus. Want waar het om gaat is dat vijf staat in het algemeen voor verborgene dingen, geestelijke dingen, dingen die niet gezien worden. Dat is van belang om dat te zien, want als u het getal vijf in de Bijbel zou nazoeken, zult u merken dat het ook gebruikt wordt voor hele lelijke dingen hoor. En voor de steden van de Filistijnen zijn er ook vijf enzovoorts. Maar dan gaat het niet om het verborgen koninkrijk van Christus, maar om het verborgen koninkrijk, nou laten we voor het gemak dan zeggen, van de antichristen. Of gaat het niet om het koninkrijk van het licht, maar om het koninkrijk van de duisternis, maar die verbergt zich net zo goed. Of meer in aardse termen, dan gaat het niet over Jeruzalem, wat verborgen is, maar dan gaat het over Babylon, wat net zo goed verborgen is tot op heden, nog net. Dat kan dus ook, het gaat om verborgen dingen. Maar als die verborgene dingen in verband worden gebracht met God en zijn werk, dan zijn het inderdaad de verborgene dingen van onze bedeling in het bijzonder, waarin de Heer wel zijn werk doet, waarin ook het nieuwe verbond is aangebroken, maar waarin God zich een volk verzamelt uit de vier, vanuit alle heidenen, vanuit de vier hoeken der aarde, en hij verzamelt ze en zet ze bij elkaar tot één geheel, en dat is dan de gemeente. Ja, en als de Oud-Testamentische profetie zegt dat hij zijn volk zal verzamelen uit alle volkeren en hij zal ze verzamelen vanuit de vier hoeken der aarde en hij zal ze bijeenzetten in het land en in Jeruzalem, dan zeggen wij dat gaat over Israël. En dan zeg ik ja, dat is waar, maar het neemt niet weg dat het net zo goed gaat over de gemeente, want er is één openbare, zichtbare toepassing van die profetie en dat gaat over Israël straks in de openbaring van het koninkrijk, maar er is net zo goed die verborgen betekenis van de profetie, die betekenis namelijk die van toepassing is op onze bedeling, waarin God net zo goed zijn volk verzamelt uit de heidenen, namelijk de gemeente, vanuit de vier hoeken der aarde. Hij zet ze bij elkaar, maakt ze tot één geheel en zet ze in hun beloofde land, beloofde vaderland, een beter dan dat van Abraham overigens, een beter vaderland, namelijk de hemel, de term is uit Hebreeën 11. En hij zet ons in Jeruzalem, maar dan niet het Jeruzalem dat nu is, dan wel het Jeruzalem wat beneden is, maar inderdaad in het Jeruzalem dat boven is. Ja, en dus in de hemel zelf, dat is de gedachte, maar het is dezelfde profetie. Dus de verborgen toepassing daarvan, nou dat is allemaal vijf. Ik vind het altijd leuk als je een openbaring leest over, ook daar nog ineens op kom, maar als je een openbaring 6 leest over de zeven zegels die geopend worden, dan heb je er eerst vier. En die gaan over aardse omstandigheden. Vier paden, weet u wel. Het zijn allemaal paden, weliswaar een verschillende kleur, maar het zijn vier paden. Enzovoorts. En bij het vijfde zegel, dan gaat het ineens over dingen die helemaal niet op aarde zijn. Dan gaat het om andere zaken, meer hemelse dingen. Weet u wel, de zielen onder het altaar die gedood waren om het getuigenis dat ze hadden enzovoorts. Heel andere visioen. Het verhaal gaat dus ook niet verder daar. Maar je krijgt gewoon even ergens anders wat te zien. En pas bij het zesde zegel gaat het verhaal op aarde weer verder. Namelijk de verduistering van zon, maan en dat soort dingen. Aan het einde van de 70ste week van Daniel. Ik vertel het wat snel, omdat ik dat nou niet wil gaan uitleggen. Maar het is het oude systeem. Kom je bij een vijf, dan heb je het over hemelse dingen. Doe je hetzelfde bijvoorbeeld in Efeze 1, dan lees je dat God ons gezegend heeft met elke geestelijke zegening. Dat blijken er zeven te zijn, want ze worden opgezond. Eén is, we zijn uitverkoren van voor de nederwerp in de wereld in Christus. Punt 2 is, wij zijn tevoren geordineerd tot aanstelling als zonen. Punt 3, wij hebben de verlossing. Punt 4, wij zijn begenadigd. 3 en 4 omgedraaid wellicht, dat weet ik niet, maar dat is altijd zo bij 3 en 4. Die kun je altijd omdraaien. Dus laat me zitten, ik weet het dus niet uit het hoofd. Punt 5, hij heeft ons bekendgemaakt de verborgenheden van zijn wil. Alsjeblieft. Zegeningen van punt 1, een heel andere aard. En punt 2, zijn zegeningen die rechtstreeks van doen hebben met verborgene dingen. En dat staat er ook. Nou, dat is maar wat ik wil laten zien. Als je bij een 5 komt, gaat het om eeuwige onvergankelijke dingen, maar dan onzienlijk voor deze wereld. En in het geval van Johannes 19, die 4 klederen, als u het mij vraagt, komen die overeen met de 4 aspecten van de Heer Jezus, zoals we die ook te zien krijgen in bijvoorbeeld Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, dan wel in de 4 cherubim, weet u wel, dan wel in die 4 kleuren. In de Bijbelse volgorde klopt het precies. Maar als je bij die 5 komt, dan kom je terecht bij niet 4 aspecten van de Heer, maar dan kom je terecht bij die ene Heer, ondeelbaar. De ene die gisteren, heden tot in eeuwigheid dezelfde is, dat is Hebreeën waar dat staat. En dat klopt precies, want het vijfde deel van zijn kleding, die ene rok, dat kan niet missen. Die ene rok moet je meteen in verband brengen met die rok die heel vroeg in de Bijbel al voorkomt en waarvan gezegd wordt dat die één is en niet, onder geen enkele voorwaarde, niet gescheurd mag worden. Er zou één moeten zijn en blijven. Dat is de rok van. Leuk is dat, dan krijg je een boel antwoorden. En het antwoord is altijd ja, dat is zo. Ja, want het is dezelfde rok. Nou ja, niet letterlijk, maar overdrachtelijk wel. De rok namelijk van de hoge priester. De rok dus van Aaron, of hoe ze maar heten mogen, die hoge priesters. Maar de rok van de hoge priester, die inderdaad zelfs versterkt moest worden in aan het boord, zal ik maar zeggen. Aan de mond heette trouwens officieel, opdat hij niet zou scheuren. En het aardige is dat je juist in het Johannes-evangelie, geloof ik, leest. Ik weet niet eens of je het aan leest. Maar goed, daar gaat het over de toenmalige hoge priester, Caiaphas. En er staat er op een gegeven moment, hij scheurde zijn kleed. Nou, dat is wat de hoge priester nou juist niet mocht doen. Niettemin deed hij het, en dat is maar goed ook, want dat is het einde van het oude verbond. En daar tegenover staat de ondeelbare rok van Christus, want dat is een beeld van het hoge priesterschap, van het nieuwe verbond. Dat is het. Waarna de vraag is, is al een moeilijke vraag, die is even buiten verband, hè? Die knippen we later weer uit die band natuurlijk. De moeilijke vraag is, er waren 4 delen van die kleding en het zijn de 4, gaat naar alle windrichtingen dus, noord, oost, zuid, west. En nou is de vraag, naar wie van die 4 ging die rok die niet gedeeld kon worden? Die werd verloot immers, dat wil zeggen, ze bepaalden dat zelf niet, maar van hoger hand, van, als het al bepaald werd, was het van Gods wegen, ging die rok naar 1 van die 4. Naar welke? Is nou de vraag. Dat is wel mooi, hè? Dat is wel mooi, hè? Als we nog eens een Bijbelse quiz houden, mensen, heb ik nog prachtige vragen. Naar de hemel. Naar de hemel. Nou, Rome, ik kan het goed rekenen, maar ik zou u nader moeten ondervragen daarover. Hè. Maar zeg maar naar het westen. Wat zei je? Naar de heidenen. Naar de heidenen, ja, maar welke? Noord, oost, zuid of west? En het antwoord is west. En eventueel noordwest. Maar dat is waarom de vraag moeilijk te beantwoorden is. Maar dat is het. In een van die richtingen ging hij. Want het verhaal, wie zei er straks, de rok van Jozef? Klopt ook. De rok van Jozef. Jawel, want de rok van Jozef. Jozef heeft namelijk ook zo'n rok in de geschiedenis. waarvan alles fout mee ging. Men dacht, dat die is er niet meer, die is kapot enzovoort. Maar Jozef was er nog wel in zijn functie ook. Hij bleek bij nader inzien ook inderdaad hoge priester te zijn, al heet hij niet zo. Maar hij was koning buiten Israël. En een koning buiten Israël is per definitie ook hoge priester. Dus dat is hij toch. En de taak van de hoge priester in de Bijbel is die van koning en hoge priester. En de taak is het voortbrengen van leven, brood en wijn bij voorkeur. En dat is exact wat Jozef deed. En daarom komt het overeen met die latere Jozef. Overigens, Caiaphas heette eigenlijk ook Jozef, hoor. Dat vergeet ik altijd te vertellen. Maar Caiaphas, die zijn rok scheurde, zijn kleed scheurde, die heette ook Jozef van huis uit. Zijn vader heette Caiaphas, mezelf heette Jozef. In de Bijbel wordt hij met de naam van zijn vader genoemd. Want de naam van Jozef wordt, zoals u wellicht inmiddels gemerkt hebt, in het Nieuwe Testament altijd nauwkeurig weggemoffeld. Maar zodanig dat wie zoekt zal vinden. Ja, dat is hier ook zo dus. Hè. Maar waar het om gaat is dat een andere Jozef inderdaad in de functie van vertegenwoordiger van de Heer Jezus Christus, de middelaar van het Nieuwe Verbond, die ging inderdaad naar het Westen. Inderdaad, maar dat verhaal heb ik u maanden geleden alles verteld. Dus daar kom ik nou niet verder op terug. Die had trouwens ook een bloeiende staf als bewijs van, dat is apocrief, dus dat mag ik u niet vertellen. Maar ik zou het uitbandje halen. Goed, terug naar het verhaal, die vijf namelijk, waar het om gaat, eerst die vier en dan die vijf. Die vijf staat voor het nieuwe verbond in het algemeen, maar meer nog nauwkeuriger staat die voor onze bedeling. Dat wil zeggen, het gaat om verborgene dingen en wordt toegepast op het nieuwe verbond, maar meer speciaal wordt het toegepast op onze bedeling waarin het nieuwe verbond en daarmee het koninkrijk verborgen is. Dat is de gedachte. En die rok van de Heer Jezus was inderdaad het vijfde deel, hè, van die kleding waar het om ging. Hè.
Ja. Al heeft dat ook te maken met de wonden van zijn, dat waren ook vier dezelfde.
Ja.
Toen was hij al overleden, daarna deed ze niet kunnen
zijn. Dat is goed dat je dat aanhaalt. Dat was hetzelfde hoofdstuk trouwens in Johannes. Maar ik zei al, daar staat het nog veel vaker in dan dat ik het nu zeg. Maar de mooiste, dus, nou mooiste, maar de duidelijkste wellicht is die van de wonder in de voeten en handen van de Heer Jezus. Dan gaat men altijd theoretiseren hoeveel spijkers men gebruikt heeft. Nou, minimaal twee lijkt mij. Maar laat me zitten, hè. Dat gaat het niet om. Het zijn tekenen in handen en voeten, dus het zijn vier. Maar later werd inderdaad een vijfde wond toegebracht doordat hij in zijn zijde gestoken werd. En ik heb altijd kortsluitingen dan. Ja, daar kwam namelijk water en bloed uit. En er staat bij dat hij overleden was, oké. Maar het hele punt is dat typologisch dat water en bloed de uitdrukking is van het leven wat uit deze gestorven heer zou voortkomen. Het is dus een beeld van zijn opstanding. Dat kan niet missen, want in 1 Johannes 5 wordt dat uitgelegd. Daar wordt gesproken over een getuigenis en er wordt gezegd dat het getuigenis is dat God ons het leven geschonken heeft en dit leven is in zijn zoon. Dat is het getuigenis, maar er staat dat er getuigd wordt door water en bloed en bij nader inzien ook geest. Die drie. Maar water en bloed zijn een beeld van de geest en er is één ander woord voor, namelijk gewoon leven en in het bijzonder uiteraard eeuwig leven. Want water spreekt erover, bloed spreekt erover, water is leven, bloed is leven, geest is leven. En water en bloed uit zijn zijde spreekt dus over het leven van het nieuwe verbond. De stroom die uit zijn zijde ontsprong. En voor degene voor wie dat nog niet duidelijk is, ja, dan moet ik eigenlijk zeggen, lees het Johannes-evangelie, want dan zul je de betekenis van die begrippen ongetwijfeld leren. Al die synoniemen, hè? Water, bloed, geest, er zijn er nog een paar. Maar leven dus, maar dat staat daar in 1 Johannes 5 in elk geval. Water, geest en bloed getuigen, en dit is het getuigenis dat ons God het eeuwig leven gegeven heeft, zodat water getuigt van eeuwig leven, bloed getuigt van eeuwig leven en geest getuigt van eeuwig leven. Toen hoorde ik, was dat nou gisteren of eergisteren, want ik ben altijd de tijd kwijt, hoorde ik een interview op de televisie, dat mocht, want het was van de EO. Echt. Waarom lach je nou? Dat was echt. Dat is echt wel de eeuw van iemand die op zijn eigen wijze evangelisatie bedrijft. En er schijnt nogal wat kritiek op te zijn. Maar de argumentatie voor de wijze waarop hij dat deed, was die. En hij las het voor, hij las een commentaar voor van iemand die zei dat hij wel degelijk regelmatig naar de EO luisterde, maar dat hij nooit begreep waar ze het over hadden. Dat hij absoluut geen touw vast kon knopen en daarom ook bleef luisteren, want hij wilde toch wel eens iets zinnigs horen. Ja, ja, dat is heel oprecht. En die zei van ja, als er dan weer eens gezegd wordt dat door de dood van de Heer Jezus, door zijn kruisiging enzovoorts, dat men daardoor dan behouden kan worden, zegt dan, ontgaat mij dat een ene maal, omdat ik niet begrijp hoe dat in elkaar steekt en er is niemand die het uitlegt. En er werd ook zelfs de kreet gebruikt van dat er kracht was in het bloed van het lam. En dat begreep je dan ook niet. En dan denk ik, ja, hoe komt dat? Punt 1, omdat die dingen ook maar half waar zijn. En in de tweede plaats, omdat men de begrippen ook niet kent. Niet alleen de luisteraar kent die begrippen dikwijls niet, maar ook degene die de begrippen gebruikt, kent ze niet. Men neemt ze over. En ze staan in de Bijbel, dus het moet waar zijn, maar wat het inhoudt. Want als wij zeggen, er is kracht in het bloed van het lam, dan bedoelen wij ermee dat er kracht is in het leven van het lam, want bloed is leven en het lam leeft. En zit dan wel staat op de troon. Nadat het geslacht is, hetgeen maar bewijst hoeveel kracht er in het bloed van het lam is. Het doet hem uit de dood opstaan en het geeft ons leven. En als men aan de andere kant zegt dat wij behouden worden door het verzoenend lijden en sterven van de Heer Jezus, moet ik u zeggen dat het niet klopt, want het lijden en sterven van de Heer Jezus leidde niet tot verzoening, was wel noodzakelijk om verzoening tot stand te brengen, maar leidde niet tot verzoening en door zijn dood worden wij ook niet behouden, maar door zijn opstanding uit de dood worden wij behouden. Daarom moest hij wel eerst sterven, zonder gaat het niet. Maar het was niet voldoende, want als Christus niet is opgewekt, dan zijn wij nog in onze zonde en is ons geloof ijdel en woorden van gelijke strekking. Men begrijpt het ook zelf niet, dus het is geen wonder dat de hoorder, degene die de prediking aanhoort, het ook niet begrijpt. Ik heb daar wel mee te doen. Nou ja, het schijnt dat er nu wat aan gedaan wordt, dus vooral laat me zitten. Zo is dat nou eenmaal. Men moet de termen wel begrijpen. En als je gewoon de Bijbelse symboliek kent, de Bijbelse gedachtegang, je komt water tegen, wel, dat is inderdaad, zeker als bloed ernaast genoemd wordt, een beeld van leven. Het is altijd leven, maar zeker als bloed ernaast genoemd wordt. Bloed en water zijn dus een beeld van leven. Er komt dus bloed en water uit de zijden van hem die wij kennen als de laatste Adam. Waarna de vraag is, wat kwam er uit de zijde? Jullie zijn bijna net als Daniel. Je kunt de droom vertellen en de verklaring even langzamerhand. Hè. Wat kwam er uit de zijde van de eerste Adam? Dat het heet rib, maar het is zijde. Want bij de slager weet het heel goed. Hè. Een ribspek. Maar het is een zijspek. Het is een zijde. Een rib is een zijde namelijk. Hè. Nou, wat kwam er uit de zijde van de eerste Adam? Een vrouw, Eva, de gemeente. Toch? En waar heeft Johannes het dus over als hij het heeft over bloed en water uit de zijde van de Heer Jezus? Uit het leven wat uit de Heer voortkwam, waaruit de gemeente zou ontstaan. Dat spreekt over het ontstaan van de gemeente. Het is volstrekt Bijbels, want in 1 Johannes 5 staat dat bloed en water geest is en dus leven is. Ik heb het net uit het hoofd geciteerd en de uitspraak over Eva, die gemaakt werd genomen werd uit de zijde van Adam en dus vlees was van zijn vlees en benen van zijn benen. Die uitspraak wordt in Efeze 5 herhaald en er wordt uitdrukkelijk gezegd dat spreekt over, bijna letterlijk staat het er ook zo, dat spreekt over Christus en de gemeente. In Johannes vind je dat trouwens terug, want het zou uit het zijne genomen worden enzovoorts. En ons bekendgemaakt worden. En dat gaat inderdaad over de roeping van de gemeente als zodanig. Deelhebbend aan het leven en zelfs aan het lichaam van Christus. Niet in de zin van dat wij uit hem genomen zijn, dat is mijn halve waarheid. De waarheid is namelijk dat wij in hem zijn en deel van hem zijn. Zo staat het trouwens ook in Efeze 5, want er staat dat wij leden zijn van zijn lichaam. Niet dat we uit hem genomen zijn, dat is juist niet de strekking. Dat mag dan zo zijn, dat er van geest is afgezonderd van hem en aan ons gegeven, maar het resultaat is dat wij daardoor niet naast hem staan, het resultaat is dat wij in hem zijn en deel hebben aan zijn lichaam. Dat is voor degene die denken dat Eva dan de bruid was en dan toch een beeld is van de gemeente als bruid. Ik moet u zeggen, Eva is juist die vrouw in de Bijbel, wier oorsprong uitdrukkelijk beschreven wordt, maar die nooit bruid geweest is. Want zelfs voor ze bestond, leefde zij in gemeenschap met Adam, want zij was het lichaam van Adam. En de Bijbel zegt, zij is dat ook altijd gebleven. Denkt u daar maar eens over na. Niet bruid dus, integendeel, wel vrouw eventueel, in de zin van levend in gemeenschap met de man, namelijk Christus. En dat is de gemeente ook. En buiten Christus heeft de gemeente nooit bestaan. En toen de gemeente ontstond, was de oorsprong van die gemeente inderdaad in Christus. Maar de gemeente blijft ook in Christus en leeft in gemeenschap met hem. En als ik er nog, nou daar toch over heb en er nog eens iets van mag zeggen. Een grote bezwaar wat ik heb tegen een lering dat de gemeente de bruid is, is niet een theoretische, niet een van bijbelteksten waarvan ik vind dat ze verkeerd worden toegepast. Een grote bezwaar daarvan is dat men er in de praktijk de conclusie uittrekt, die nooit hardop getrokken wordt, maar in de praktijk wordt die zo goed als altijd getrokken, dat wij dus niet leven in gemeenschap met de Heer. Dat ga ik doen. Ik zal het goed uitleggen. Ja, ik zal het goed uitleggen. De gedachte namelijk dat de gemeente de bruid is van Christus, ontkent dat de gemeente leeft in gemeenschap met Christus. Waar er nog bij komt, dat degenen die geloven dat de gemeente de bruid is, gewoonlijk ook geloven dat zolang de bruid nog niet getrouwd is met de man, zij ook niet gemeenschap mag hebben met de man. Is dat duidelijk? Nou goed, die mensen trekken dus onvermijdelijk ook de verkeerde conclusie in de praktijk. Als de gemeente de bruid is, betekent het dat de gemeente leeft buiten de gemeenschap van Christus, van de bruidegom. Dat is ook echt waar. Jawel, want men gelooft in verband hiermee dat de bruidegom komt in de toekomst. En wij als bruid, als gemeente, wij als bruid moeten ons voorbereiden, ons heiligen, ons reinigen, 7 dagen in ezelinnenmelk baden enzovoorts. Of was dat Esther? Die men ook beschouwt als beeld van de gemeente dus. Jawel, echt waar. Ik heb meerdere malen zulke toespraken en redeneringen gehoord. En echt, als men over de bruid, de gemeente als bruid spreekt, dan heeft men het over dat wij de Heer verwachten voor de toekomst. Dan komt hij tot ons, alsof hij niet nu met ons is. En of de gedachte is dat wij ons nu moeten reinigen, heiligen of woorden van gelijke strekking, om gereed te zijn als hij komt, want als we niet gereed zijn en niet rein genoeg zijn, wil de bruidegom ons niet eens hebben wellicht, is ook de gedachte. Zodat aan die leer conclusies verbonden worden, consequenties verbonden worden, die volstrekt maar ook volstrekt onbijbels zijn. Het zijn de ontkenning van wat de schrift leert over de gemeente namelijk die niet de bruid is, eventueel wel vrouwelijk is ten opzichte van Christus en dus de vrouw van Christus is, maar het wordt uitgelegd, op de enige plaats waar dat staat, Efeze 5, er wordt namelijk uitgelegd dat men dat niet al te nauwkeurig moet nemen, want waar het voor staat is dat de gemeente het lichaam is van Christus die het hoofd is en dat het lichaam, zoals het lichaam nou eenmaal vrouwelijk is ten opzichte van het hoofd van het lichaam, hè, zo is de vrouw gezet tegenover de man. Zo is de relatie van man en vrouw. Dus als je die relatie van man en vrouw al wil van toepassing brengen op Christus, dan moet je zeggen, dan zijn wij de vrouw van Christus. Nou, daar heb ik nog nooit verkeerde conclusies uit horen trekken. Maar de vrouw van de man is hetzelfde als wat het lichaam van de man is. Namelijk zijn omhulling, zijn uitvoerend orgaan, zijn uiterlijke heerlijkheid, zijn veruiterlijking, of hoe je dat maar zeggen mag. Zijn presentatie wellicht. Dat kun je allemaal van de vrouw zeggen ten opzichte van de man, maar ook zeggen van het lichaam ten opzichte van het hoofd. En het is dat beeld wat uitdrukkelijk in Efeze 5 ook wordt opgebouwd. Niettemin, de gemeente wordt daar beschreven als de vrouw, als vrouwelijk, ten opzichte van Christus, die de man is, is volkomen terecht. Maar als je zegt dat de gemeente de bruid is, dan draai je dus het verhaal een complete fase terug. En dan wordt dus in feite de tegenwoordige positie van de gemeente ontkend. Nou goed. Ik denk dat we daar eerst maar eens bij laten. Dan kan ik me eens rustig bezinnen op de vraag hoe ik eigenlijk hierbij kom vanuit Matthäus. Wij proberen de draad, ik weet niet welke, maar wij proberen de draad weer op te nemen. Het ging over die 4-1 verhouding en dus die nadrukkelijke 5 die komt na de 4. Wij komen dezelfde getallen ook tegen, inderdaad, in de 4 evangeliën. En die gaan allemaal tot en met de opstanding van Christus. En daarna krijgen wij de 5e. En dan zitten we in Handelingen. En dan gaat het inderdaad over het Nieuwe Verbond, wat dan inderdaad openlijk gepredikt wordt enzovoorts. Kortom, het Nieuwe Testament opent zelfs met die verhoudingen. 4 en dan 1. De echte 5, zal ik maar zeggen. Maar de mooiste, die vind je niet zo makkelijk. De mooiste 4-1 verhouding in de Bijbel vind je al in de eerste hoofdstukken van Genesis. Want, ik weet de getallen niet uit mijn hoofd, want ik weet nooit van tevoren wanneer ik het moet zeggen. Als je de getalswaarde optelt van de boom des levens en daarnaast de getalswaarde van de boom der kennis des goeds en des kwaads, dan kom je bij diezelfde verhouding uit. En dat is natuurlijk zo, omdat de boom der kennis des goeds en des kwaads in feite staat voor de wet, en dus voor de 4. Wet is immers kennis van goed en kwaad. En de boom des levens, wel, dat is gewoon Christus. Of, in hetzelfde verband eigenlijk, het nieuwe verbond. En men moet dus niet eten van de wet, niet leven onder de wet, want dat is een bediening des doods. Dat kun je letterlijk zo zeggen van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Een bediening des doods. En de boom des levens is uiteraard een bediening des geestes, dan wel des levens. Maar daar heb je dezelfde verhouding. De boom der kennis des goeds en des kwaads verhoudt zich tot de boom des levens als 4 staat tot 1, is de gedachte dus. De exacte getallen ken ik niet uit het hoofd, maar dat moesten we Jaap vragen, die had het uit zijn hoofd kunnen zeggen, maar die is weer verdwenen. Jacobus heeft zich verborgen. Hij woont in Grun. Maar dat even terzijde. Maar hier heb je hem dus ook, de 4 discipelen, met aan het hoofd daarvan inderdaad de Heer Jezus. De 5, de middelaar van het nieuwe verbond, dus, want dat is wat het zo ongeveer uitbeeldt. En dan laat ik het er maar verder bij, want ik moet het ook nog even hebben over het laatste deel van deze pericoop. Er staat namelijk, ze zijn hem nagevolgd, vers 22, en daarna staat er vers 23, en Jezus omging geheel Galilea, lerende in hun synagogen en predikende het evangelie des koninkrijks en genezende alle ziekten en alle kwalen onder het volk enzovoorts. Waarbij gesproken wordt aan de ene kant over de prediking. En er wordt natuurlijk altijd moeilijk gedaan over de inhoud van die prediking. Maar wij hebben ons daar vorige keer al mee bezig gehouden. Het betekent gewoon dat de Heer Jezus aankondigt de komst van het koninkrijk. Dan wel het aanbreken van het koninkrijk. Net zoals Johannes de Doper dat deed en zei in het voorgaande hoofdstuk, was dat geloof ik, hoofdstuk 3 trouwens nog. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat was al in vers 2. En er is geen enkele reden om aan te nemen dat de Heer wat anders gepredikt heeft dan Johannes de Doper. Namelijk, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Aan de ene kant een oproep tot bekering en aankondiging ook van oordeel, maar aan de andere kant de blijde boodschap van dat het koninkrijk komt. Voor sommigen althans is dat een blijde boodschap. Voor anderen niet, omdat de komst van het koninkrijk gepaard gaat met de openbaring van oordeel, vanzelfsprekend. Dat is wat we uit de profetie in het algemeen leren. En hier ook, ik heb er naar aanleiding van Matthäus 3 op gewezen, dat Johannes de Doper eerst zegt, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen, in vers 2. Daarna wordt gesproken over de figuur van Johannes de Doper zelf, en daarna wordt gezegd wat hij predikte. Hij sprak namelijk tot de fariseeën en sadduceeën, tot het godsdienstige mens van die dagen. Gij adderige broedsels, hetgeen ook een verwijzing is naar de slang en dus zelfs naar de boom der kennis des goeds en des kwaads en dus naar de wet waaronder de fariseeën althans leefden. Maar gij adderige broedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Waarmee meteen gezegd is trouwens dat degenen die tot geloof komen inderdaad de toekomende toorn zouden ontvlieden. Ja, dat is de implicatie van het geheel, hè. Dat staat er wel niet zwart op wit, maar dat is wel de achterliggende gedachte natuurlijk, hè. En hij zegt dan, breng dan vruchten voort der bekering waardig, want daardoor zou men de toekomende toorn ontvlieden. Maar de gedachte is dat als het koninkrijk komt, komt ook de toekomende toorn. En voor een deel loopt dat zelfs gelijk op. De meesten van u kennen de gedachte dat straks in de toekomst in ieder geval een periode van 33 jaar passeert, die aangeduid wordt aan de ene kant als de dag des toorns in Openbaring 6. Want er wordt gezegd ter gelegenheid van de verduistering van zon, maan en sterren, en dus ter gelegenheid van het einde van de 70ste week van Daniël. Einde ook van de 3,5-jarige verdrukking die over het Joodse volk en de Joodse stad zou komen. Maar er staat wel degelijk dat op dat moment de dag des toorns is gekomen. Terwijl we aan de andere kant leren dat terstond na de verdrukking van die 3,5 jaar de dag des Heren aanbreekt. Of we lezen gewoon Joël 2, namelijk de zon zal verduisterd worden, de maan zal een schijnsel niet geven, et cetera. Eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Waarna de discussie ontstaat over de vraag, wat is dat eigenlijk de dag des Heren? Daar ben je al mooi aan het op streek. Want punt 1, het is niet de zondag. Punt 2, het is wellicht de Sabbat, maar dat is typologie. De zevende dag van de week. Het is in werkelijkheid het koninkrijk, de zevende bedeling namelijk. Dat is heel gemakkelijk, dat ligt in de uitdrukking vast. Wij kennen in de Bijbel voor alle duidelijkheid, niet erg duidelijk, want in de vertaling kennen we het niet. Maar in de grondtekst dan kennen we de dag des mensen uit 1 Korinthe 4 en de dag des heren onder andere. Maar de dag des mensen vinden we in de vertaling niet, want het is vertaald met het oordeel van de mens. En het is zelfs vertaald met een menselijk oordeel. Want dag heeft ook de betekenis van oordeel, eenvoudig omdat dag staat voor licht en dingen aan het licht brengen is oordelen. Hè? Er staat ook in de Bijbel dat de dingen van het licht of door het licht bestraft zullen worden. Want dag is licht en brengt dus oordeel. En in het Nederlands, iemand voor het gerecht dagen, dat is de uitdrukking, dagen, wil zeggen dat een oordeel over iemand gebracht zal worden. En dat heet dus dagen. En het uitgebreide plechtige woord heet dagvaarden. Maar dat komt van dagen. Vaardig maken voor de dag. Gereed maken voor de rechtbank, voor de rechtspraak, de uitoefening van het recht. Dat is dagen. Dus als het licht komt, en dat is dan het licht van het nieuwe verbond en het licht van het koninkrijk, het licht namelijk Christus, dan komt er dus oordeel, dat kan niet missen. Maar in onze dagen, nog steeds, is er sprake van de dag des mensen. Het oordeel zoals dat door de mens gebracht wordt. Zelfs de heerschappij van de mens. Dat is de dag des mensen. En Paulus zegt, daarin ben ik niet geïnteresseerd. Niet in de dag des mensen, niet in het menselijk oordeel, 1 Korinthe 4. Maar tegenover de dag des mensen staat de dag van Christus. En zoek het maar eens na in de schrift, de dag van onze Heer Jezus Christus, of gewoon kortheidshalve de dag van Christus. En nog korter heet het soms gewoon die dag. Dat is onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Duidt niet op een tijd, dag. Het duidt op heerschappij, op degene die de macht in handen neemt en vergelding zal doen. Zowel negatief als positief overigens, maar dat heet dag. En de dag des Heren is de dag van Jehovah. Kortom, is gewoon het koninkrijk van Jehovah, namelijk de tijd, de periode, het koninkrijk gewoon, waarin Jehovah zelf, waarin de Heer zelf, zijn oordeel zal brengen. En zelf zal oordelen. En het begin daarvan is uiteraard vreselijk. Want aan het begin is er nog sprake van allerlei goddeloosheid, ongerechtigheid, zelfs ongelovige mensen, zal ik maar zeggen. En over hen wordt uiteraard het oordeel gebracht. Want zo goed als een oordeel gebracht werd over de tijdgenoten van Noach, eigenlijk ook over Noach, maar zo goed als een oordeel gebracht wordt over de mensheid in de dagen van Noach, zo zal een oordeel gebracht worden over de mensheid in de toekomst van de Zoon des Mensen. Want gelijk het was in de dagen van Noach, al zo zal het zijn in de toekomst van de Zoon des Mensen. Het eindigt namelijk met een definitief oordeel over de goddeloze mens. Maar in diezelfde dagen wordt uiteraard ook het evangelie gepredikt, want Noach was prediker der gerechtigheid, staat er. En in die toekomstige dagen van de Zoon des Mensen zal ook het evangelie gepredikt worden. Maar het eindigt inderdaad met een definitief oordeel. Kortom, de dag des Heren is niks anders dan het koninkrijk. En voor degene die zeggen dat de dag des Heren de aanduiding is van de grote verdrukking, moet ik zeggen dat dat tot op zekere hoogte klopt. Maar het is niet nauwkeurig genoeg, want het blijkt namelijk in de schrift zo te zijn dat de dag des Heren, de komst van de dag des Heren wordt aangekondigd. De dag des Heren als zodanig eigenlijk nooit, eerlijk gezegd. Het gaat altijd over de komst, dan wel het aanbreken van de dag des Heren. Als je de uitdrukking opzoekt, dat gaat niet met een concordantie, in het Nederlands althans. Maar als je de uitdrukking opzoekt in de Bijbel, blijkt altijd dat die dag des Heren wordt aangekondigd. De komst van de dag des Heren. En dan heet het die grote, vreselijke dag des Heren, die nabij is of zoiets. En dat komt omdat de eerste periode is de periode waarin de dag des Heren, namelijk het koninkrijk van de Heer, openbaar wordt op aarde. En dat gaat gepaard met het grote oordeel. En dat oordeel heet inderdaad de verdrukking. Want heel de gedachte is dat die periode van 33 jaar, waar we het steeds over hebben, dat is de periode waarin officieel het koninkrijk op aarde aangebroken is, namelijk te beginnen bij het Joodse volk aan het einde van de 70ste week van Daniël. Maar het zijn tevens de dagen des toorns, het is de dag des toorns, de tijd namelijk waarin de toorn Gods inderdaad actief komt over de mens, waarbij hij aan de ene kant het evangelie laat prediken en aan de andere kant tot de volkeren spreekt in zijn toorn en hen verschrikt in zijn grimmigheid uit Psalm 2. Gaat dus, dat overlapt elkaar dus. Dat is de gedachte. En de komst van de dag des Heren wil zeggen dat het eerste gedeelte van de dag des Heren inderdaad gelijk oploopt met wat in Openbaring genoemd wordt de dag des toorns, namelijk de eerste 33 jaar daarvan. En als die dag des toorns voorbij is, gaat de dag des Heren nog gewoon verder, maar dan zijn de 1000 jaren aangebroken. Maar de komst van de dag des Heren is vreselijk, duisternis, donkerheid, benauwdheid der volkeren enzovoorts. Ik zoek het nou niet op, want het is volledig buiten het kader van Matthäus 4 uiteraard, en Matthäus 3, maar bij andere gelegenheden heb ik dat uitgebreid besproken. Het kan niet mis, zo wordt het altijd beschreven. Dus de dag des Heren is niks anders dan het koninkrijk, maar als het koninkrijk komt, begint dat dus met oordeel, vanzelfsprekend. En dat is ook de achterliggende gedachte bij Johannes de Doper. Namelijk, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Het had er kunnen zijn, bekeert u, want de dag des Heren is nabijgekomen. Want uiteindelijk is het gewoon hetzelfde. Maar daarna spreekt hij over, gij adderige broedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Want als de dag des Heren dan wel het koninkrijk nabijgekomen is, dan is de toekomende toorn ook nabij. Dat gaat gelijk op. Wat de toekomst betreft, heb ik dat zojuist in het kort uitgelegd. Wat het heden betreft, gaat het ook op. Want wij leven ook in op een heel andere manier. Maar we leven ook in de eerste dagen van die dag des Heren dan wel het koninkrijk. Zodat de vraag is, is er dan nu ook toorn? En het antwoord is dat wij deel uitmaken van dat verborgen koninkrijk van Christus. En inderdaad, de toorn Gods is er ook in onze dagen, maar eveneens in het verborgene. En dat is die toornigans die besproken wordt, tamelijk uitgebreid in Romeinen 1, op veel andere plaatsen trouwens ook. Maar in ieder geval in Romeinen 1, als er staat in vers 18, de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel over alle goddeloosheid enzovoorts der mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Zij wijzen de waarheid af, de mensheid in het algemeen wijst de waarheid af, dat is zo sinds de eerste komst van Christus, en sinds diezelfde dagen leeft de mensheid onder de toorn Gods, maar een passieve toorn, dat wil zeggen een verborgen toorn. Men weet het ook niet, men is het zich ook niet bewust. Bovendien is men er al 19 eeuwen aan gewend. En wat er 19 eeuwen geleden was, dat weet men sowieso niet. Kwamen de Batavieren in ons land, maar daar hadden we het de vorige keer om. Op de fiets, ja, daar hadden we het de vorige keer om. Nou goed. Waterfiets over de Rijn. Maar we weten dat donderdag niet. Maar heel de gedachte is, dat is die van Romeinen 1, de toorn Gods wordt geopenbaard over die wereld die de waarheid heeft afgewezen en nog steeds ten onderhoud alles doet om de waarheid te bestrijden dan wel onbekend te houden. Daar zou ik u staaltjes van kunnen geven. Niet uit de geschiedenis in het algemeen, maar ook uit onze dagen. Dat is nog zo. Ja. Nou goed, ik zal die status niet geven, dus ik moet ze gauw vergeten. Maar de toorn Gods wordt geopenbaard, niet in de zin van dat God een actief straf brengt over de zondige daden van de mensheid, dan wel de volkeren, maar op de manier van dat God de mensheid heeft losgelaten, staat er. Overgegeven is het woord in de Statenvertaling in Romeinen 1, tot drie maal toe staat dat er. Hij heeft de mensen losgelaten met als resultaat dat zij geen normen meer hebben, want de enige norm die er bestaat is God zelf. En waar de norm er niet meer is, ik zeg met opzet niet wetten, maar waar de norm er niet meer is, en waar bovendien de wet ook niet meer geldt, maar waar de norm er niet meer is, is de mens overgeleverd aan zijn eigen, gedachten, aan zijn eigen begeerten. Er staan nog een paar termen daar. En de belangrijkste redenering trouwens, ik vind het de mooiste, maar het is natuurlijk niet echt een mooi onderwerp, maar de redenering is wel een hele mooie. Men heeft namelijk de enige echte man losgelaten, zodat de God. En sindsdien weet de vrouw, de schepping, de mensheid, niet meer wat de man is. En waar de vrouw niet meer weet wat de man is, daar weet overigens een man ook niet meer wat een vrouw is, gewoonlijk hoor, want zo zit dat. Daar zijn de meest eenvoudige normen, dus een beginselen, principes, losgelaten. En ontstaat enorme verwarring met bijzondere, bijzondere verschrikkelijke consequenties voor de mensheid eigenlijk in het algemeen en voor de mens individueel ook. Want waaruit moet hij dan leven? Ik vind het op zich al een wonder dat een instelling als het huwelijk sowieso nog bestaat. Men heeft het dan toch nog lang vastgehouden, terwijl in werkelijkheid het enige echte huwelijk wat er ooit maar was, inderdaad niet meer bestaat en al lang ontbonden is, 2000 jaar terug zo ongeveer. De man heeft zich teruggetrokken van de vrouw, heeft de vrouw losgelaten, dan wel het huis uitgestuurd. Daar passen wij dan wel toe op Israël eventueel. Sommigen zijn heel orthodox en zeggen dat slaat alleen op de 10 stammen. Nou, ik moet u zeggen, het slaat op heel de schepping. Losgelaten. En vandaar alle verwarring en wat Romeinen 1 erover zegt, is ook inderdaad dit. Namelijk dat het gevolg daarvan is allerlei onreinheid. Wat het ook maar wezen mag, en ik volg een hele lange opsomming die ik het liefst maar niet lees, eerlijk gezegd. Want dat zou je maar op een idee brengen, denk ik altijd. Hè? Maar dat is het oordeel wat over de mensheid ligt. In 1 Korinthe 1 wordt dezelfde gedachte naar voren gebracht, maar langs een andere route. Daar wordt namelijk gezegd dat God de wijsheid van deze wereld teniet gedaan heeft, zodat de mens zijn wijsheid is kwijtgeraakt. En waar die wijsheid niet meer is, is de mensheid dus heel dwaas geworden en leeft ook als dwazen. Nee, dat staat daar. Hoor. Ja, want de profetie over dat de wijsheid der wijzen teniet gedaan zal worden, daarvan wordt niet gezegd dat het in de toekomst gebeurt, daarvan wordt gezegd dat het al gebeurd is. En de enige wijsheid die er nu nog is, Staat er ook bij wat het is? 1 Korinthe 1, de laatste verse. Want daar heb ik het over, 1 Korinthe 1. Hè? Daar staat Christus die ons geworden is, wijsheid van God. De enige wijsheid die er nog is. En eventueel het evangelie. Dwaasheid voor de wereld, maar wijsheid bij God. Maar de wereld is dwaas geworden. Ik ben van mening, maar dat gaat ook een beetje buiten dit hoofdstuk natuurlijk. Ik ben van mening dat de wijsheid, de wereld, de mensheid wel degelijk wijsheid gehad heeft. Daar zijn de sporen ook nog wel van te vinden overigens. Maar de wijsheid als zodanig is men werkelijk kwijtgeraakt. En ik bedoel echt wijsheid in de algemene betekenis van het woord. Want wat wij in onze dagen voor wijsheid verslijten, hè, dat is helemaal geen wijsheid. Absoluut niet, op geen enkele manier. Dat is rondtasten in het duister en interessante theorieën uitdenken bij gebrek aan wijsheid. En het andere deel van de moderne wijsheid is techniek en dat is helemaal geen wijsheid. Dat is wat anders. Dat heet in de Bijbel een ambacht. Dat heeft niks met wijsheid te maken. Dat is gewoon techniek en daarmee uit. Dat men daar knap in is, dat kan wel wezen. Maar we praten hier niet over techniek, we praten over wijsheid. Over het kennen, het doorzien, het begrijpen van de natuur, van de schepping als zodanig. Maar waar men de schepper verwerpt en waar de schepper zich terugtrekt, is het vervolgens fundamenteel onmogelijk. Dan wel zou het onmogelijk moeten zijn om de schepping te doorzien. Want het kennen van de schepping als zodanig, het doorzien van de natuur, zal ik maar zeggen, moet een mens brengen tot God. En waar die God niet aanvaard wordt en weggeredeneerd wordt, daar heeft God zelfs de hele menselijke wijsheid en overlevering weggenomen. Want ik heb altijd het idee dat hij degene geweest is die al die grote bibliotheken ooit in brand gestoken heeft. Dat klinkt nou raar als ik het zo zeg, maar ik zeg het nou wat kort, hè. En niet alleen die van Jeruzalem, maar ook die andere twee. Waarmee in feite de hele menselijke overlevering en wijsheid van 4000 jaar, gerekend vanaf Adam, inderdaad gewoon verbrand is, weg. En dat haalt me niet meer in, omdat ik stellig ook van mening ben dat de oorsprong van de wijsheid die bij de mens was, afkomstig is. Die oorsprong wordt gevonden bij Adam en eigenlijk bij de Heer zelf, die zich aan Adam heeft bekendgemaakt, enzovoorts, en die hem de geheimen der natuur, de echte dan, getoond heeft. En God doet het niet opnieuw. Zodat de mens in onze dagen zoekt en ook vermoedt, maar in ieder geval de dingen niet terugvindt. Want de enige wijze die wij nu nog kennen, ook onder de mensen, is die van Christus zelf. Het evangelie van Christus, dan wel de persoon van Christus zelf, die ons geworden is, wijsheid van God. Zodat de enige wetenschap die in onze dagen bedreven wordt, is die van, hè, waar we nu mee bezig zijn, die van de Bijbel. Ja, andere wetenschap bestaat er niet. In ieder geval niet meer, maar fundamenteel, er bestaat ook niet, heeft ook nooit echt wat anders bestaan, eigenlijk. Hè? Maar goed, daar ga ik maar niet verder op in. Maar dat is inderdaad de situatie van onze dagen. Men is alles kwijtgeraakt en in die zin leeft de mens in duisternis, want het licht, namelijk de wijsheid, is weg. Christus is weg en dus de wijsheid is weg, het licht is weg, het leven is weg, enzovoorts. En dat is de toon waaronder de mens nu leeft. Het gek is dat als God zich in de toekomst weer openbaart en zijn wijsheid openbaart, dan gaat het gepaard zelfs met actieve toorn, want er wordt een oordeel gebracht over de ongelovigen, dan wel de goddelozen. Dus er staat de mens nog heel wat te wachten. Niettemin, het is een blijde boodschap, want wie zich bekeert, gaat het koninkrijk der hemelen binnen en ontvliedt van de toekomende toorn, want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot verkrijging van zaligheid. Die ons ook behoudt van de toekomende toorn. Maar dat staat weer ergens anders, meerdere plaatsen. Maar goed, dat is nou het thema niet. Maar waar het maar om gaat, is dat de prediking van het evangelie van het koninkrijk inderdaad met zich meebrengt de aankondiging van de komst van het koninkrijk, op grond van dat de koning zou verschijnen, maar tegelijkertijd ook de aankondiging van toorn of oordeel over de volkeren en over de levende mensheid. Net zo goed, die twee dingen gaan hand in hand. Want het is één koning die de zijnen zal brengen in zijn koninkrijk. En die de ongerechtigheden, de ergernissen en allen die de ongerechtigheid doen uit zijn koninkrijk zou verwijderen. Maar dat was een citaat uit Matthäus 13 voor de gelegenheid, hè? Nou, goede gelegenheid, want daar gaat het over een visvangst, hè? Er zit wel vis in de net, hè? Maar er zitten ook oude fietsen in, zeg ik. Dat is van die batavieren natuurlijk nog. Maar oude fietsen, oude schoenen en zo. Van je gedachten wat je allemaal in de Nederlandse oppervlakte wateren vindt, hè? Maar dat even terzijde. Goed, nou, weer terug naar Matthäus 4. Jezus omging geheel Galilea, vers 23, lerend in hun synagogen en predikende het evangelie des koninkrijks. Dat is wat Paulus later ook gedaan heeft, hoor. Dezelfde dingen. Met dit verschil, dat Paulus predikte dat het inderdaad gekomen was. En dat Johannes de Doper en de Heer Jezus predikten dat het nabij gekomen was. Dat is het enige verschil. Het verschil van voor dan wel na de opstanding van Christus. Maar de tekenen van dat koninkrijk gaan daarmee gepaard. Er staat, er was genezende alle ziekte en alle kwalen onder het volk. En daarna staat er in vers 24 ook. Verscheidene ziekten en pijnen, bezetenen, maanzieken en geraakten en genas dezelfde. Want die genezing hoort letterlijk inderdaad bij het aanbreken van het koninkrijk. Nou zijn er meerdere redenen waarom deze wonderen gedaan werden. Dat staat hier allemaal niet. En hier wordt het alleen in het algemeen even besproken. Maar er zijn meerdere redenen waarom die wonderen gedaan werden. De belangrijkste reden wordt ons gegeven helemaal aan het eind van de evangeliën. Namelijk in Johannes. In het bijzonder dan in Johannes 20, vers 30, waar staat: Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in het boek. Maar deze tekenen zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de koning van het koninkrijk, de Zoon Gods. En opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam. De bedoeling is dus dat wij door deze tekenen komen tot geloof dat Jezus de Messias is. En wanneer wij geloven dat Jezus de Messias is, ontvangen wij het eeuwige leven daardoor. Hè? Dat is een bekend gegeven. Zodat de wonderen en tekenen in de eerste plaats de bevestiging zijn van de goddelijke zending van de persoon die die wonderen doet. En dat is een oud gegeven, want de eerste persoon in de Bijbel die we tegenkomen die als regel wonderen deed, was ene Mozes. En die kreeg die wonderen te doen om daarmee te demonstreren dat hij wel degelijk door God gezonden was. Dat was Mozes. Hetzelfde gebeurde later met Elia en in derde instantie gebeurt dat met de Heer Jezus. Bevestigt dat hij door God gezonden was. Let wel, het bewijst niet dat hij de Zoon van God was, want dan moet je besluiten dat Elia dat ook was en Mozes ook. En dat is niet zo. Het is wel dicht in de buurt, maar het is niet zo. Mozes is een type van de Heer Jezus, Elia ook, maar zij waren niet de Zoon van God. En de wonderen die de Heer Jezus deed, bewijzen ook niet dat hij de Zoon van God is. Ze bewijzen alleen dat hij van God gezonden was. En in samenhang met zijn afkomst en in samenhang met de jaartelling, de tijdrekening namelijk, want men moet de tekenen der tijden kennen, moest de conclusie getrokken worden dat deze Jezus inderdaad de aangekondigde, de beloofde Messias was. En op grond daarvan komt de mens tot geloof. Maar dat is maar één reden waarom de Heer die wonderen deed. De andere reden, een andere en voor ons heel belangrijke reden, is deze, dat wonderen zijn ook tekenen. De termen worden gewoonlijk samengezet, in één uitdrukking gebruikt, wonderen en tekenen. En dat betekent gewoon dat deze wonderen bovendien een typologische, profetische, geestelijke betekenis hebben. Want de aardigheid is dat deze wonderen inderdaad gemeentelijke waarheid bevatten. Hun betekenis is namelijk van toepassing op de bedeling waarin wij leven in elk geval. waarbij in het algemeen lichamelijke genezing een beeld is van geestelijke genezing, waaraan wij nu onder het nieuwe verbond deel hebben gekregen. Nauwkeuriger kan ik het niet zeggen, want dan moet ik de tekenen in het bijzonder bespreken. En dat komt vast nog wel aan de orde in de volgende hoofdstukken. Dus laat het even bij. Een andere reden, een derde reden waarom deze wonderen gebeuren, en nou zonder het woord tekenen erbij, een andere reden waarom die wonderen gebeuren, is heel eenvoudig. De wonderen in het algemeen zijn wonderen van genezing. En de algemene Bijbelse waarheid is deze, dat als het koninkrijk aanbreekt, dan zullen de gevolgen van de zonde overwonnen zijn. En dat betekent dat er dan ook geen dood meer is in elk geval. En geen ziekte van betekenis ook. Want de gedachte is, de Bijbelse gedachte is, maar het is ook zo moeilijk om dat in een paar woorden te laten zien. De Bijbelse gedachte is dat, nou ik zal het laten zien dan, maar ik zeg het eerst even. De Bijbelse gedachte is dat degenen die leven in de dagen van het einde van de 70ste week van Daniël, en de dagen dus wanneer het koninkrijk ook tijdrekenkundig bijzonder nabij gekomen is, degenen die dat meemaken en tot geloof komen, diegenen zullen blijven leven tot aan de jongste dag aan toe en daarna uiteraard ook. Maar dat is het punt niet, zij blijven leven. Hoewel ze leven in dit lichaam, zo'n lichaam als het uwe, dan wel het mijne. Hoewel ze in een aardstoffelijk, vleeselijk en zelfs zondig lichaam leven, is daarin de dood overwonnen. En daarmee ziekte dus feitelijk ook. Dat wil nog niet zeggen dat er niemand ziek wordt. Het wil wel zeggen dat men gewoon weer beter wordt. Daarmee is ook ziekte overwonnen. En dan heerst ziekte niet meer en dood uiteraard in geen geval, want dat is een tamelijk ernstige ziekte. De ernstigste, namelijk, toch? Gewoon. Waarmee ik maar ook maar even tussendoor gezegd wil hebben, want het was niet als grap bedoeld, waarmee ik ook maar gezegd wil hebben, dat degenen die beweren dat een gelovige niet ziek hoeft te zijn, die beweren dus ook dat een gelovige niet hoeft te sterven. En dat hoeft hij nou juist wel, dat is ook nadrukkelijk de bedoeling, want hij moet toch een keer van dat zondige lichaam af. Degenen die in de duizend jaren leven trouwens ook, maar dat laat zich regelen op de jongste dag. En zoals wij die levend overblijven tot aan de opname van de gemeente aan toe, veranderd zullen worden alvorens de Heer tegemoet gegaan, te gaan in de lucht, zo zullen degenen die levend overblijven tot aan de jongste dag veranderd worden om vervolgens in een nieuw lichaam te leven op de nieuwe aarde. Is me mis, normaal. Er treedt dan de dood niet tussen beiden, maar het gaat er maar om dat men van dat oude lichaam alsnog verlost moet worden, hoe dan ook. Ik moet er trouwens bij zeggen dat hoewel in de duizend jaren weliswaar de dood niet heerst, kennelijk, er wel degelijk dood is, alleen die heerst niet. Maar er zijn wel degelijk mensen die sterven. En aan de andere kant, hoewel de dood niet heerst, moet ik wel zeggen dat ook weliswaar de zonde niet heerst, maar die is er wel en die is ook actief. Hij heerst alleen niet en daarmee zeg ik niks nieuws. Want eerlijk gezegd, diezelfde gedachte is net zo goed op u en mij van toepassing. Want wij sterven gewoonlijk wel na verloop van tijd, maar de dood heerst niet over ons. Dat kan niet, want de hoogste macht in ons bestaan is niet de dood, maar is juist het leven van Christus. En daar heerst de dood niet over. Want wij zijn er zelfs van verzekerd dat de dood ons niet kan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Bovendien, ontbonden te worden en met Christus te zijn is mij verreweg het beste, zodat de dood in zo'n uitdrukking zelfs als vriend beschouwd kan worden. De lichamelijke dood wel te verstaan. En de andere uitspraak is, wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde, zodat de dood noodzakelijk is om behouden te worden. Daar is dus op zich niks mee mis. Fundamenteel is daar niks mee mis. En verder is zo, de dood heerst niet in ons leven, maar de zonde ook niet. Nou krijgen we 3 weken discussie hoor. Wij zijn verlost van de zonde, of niet? Nou, in ieder geval, wij zijn verlost van de zonde. Dat wil zeggen, we zijn in ieder geval verlost van de macht der zonde. Is de zonde dan niet machtig in ons? Goed, nog anders. Wij zijn verlost van de heerschappij van de zonde. En dat betekent dat de zonde wel in ons is, maar niet meer heerschappij heeft. Dat wil zeggen, wel invloed, maar niet heerschappij. Want heerschappij veronderstelt dat het de allerhoogste macht heeft. Maar de zonde is wel in ons, maar heeft niet de hoogste macht. Want de hoogste macht in ons leven is niet de zonde, maar... Goed, dan gaat hij weer. Want de zonde zal over u niet heersen, Romeinen 6. Staat het? De zonde zal over u niet heersen. Want gij zijt niet onder de wet. Wat is nou de grootste macht in ons leven? Die van de genade. Dat is de grootste wijsheid trouwens ook. Volgens Efeze. Maar dat is de grootste macht in ons leven ook. Ja. En als die genade er niet was, zou de grootste macht in ons leven in de praktijk zijn inderdaad de zonde. Maar omdat de genade is, is de macht van de zonde en daarmee de macht van de wet overwonnen. Dus een hogere macht, die van de genade.